Vanmorgen dus gaan nadenken over geen ander evangelie dan het evangelie van het kruis. Een paar weken geleden stond in het Reformatorisch Dagblad een artikel van een vooraanstaande persoon, vooraanstaande predikant in de PKN, de Protestantse Kerk, Nederland. En die zei in dat artikel het volgende. De preken in de Protestantse Kerk Nederland moeten scherper. Want het evangelie is vaak verworden tot een bemoedigende boodschap voor nette mensen. Je mag er zijn met al je tekorten enzovoorts. Maar het evangelie verliest zijn kracht, zijn ergernis, zei die persoon. En ik ben wel eens bang dat inderdaad voor sommige kerken kan gelden. En misschien ook wel zelfs dat het heel dichtbij komt. Dat het evangelie een fijne boodschap is, wat ons schouderklopjes geeft. Maar ja, dat is niet de boodschap van het kruis. En daar wil ik dus vanmorgen met jullie wat dieper op na gaan denken. En ik weet niet of jullie Keith Green kennen. Dat is een zanger in Amerika geweest. Die heeft heel veel liederen gecomponeerd. En er staan er ook een aantal van in de bundel. En die heeft er al voor gewaarschuwd, jaren geleden, dat het evangelie niet van plastic moet worden. Geen goedkoop evangelie. En geen op de mens gericht evangelie. En hij zegt ook van, het is een groot gevaar als we thema's als het bloed en schuld en vloek en toorn, dat we dat uit het evangelie halen. En dat we alleen de dingen verkondigen die ons aanspreken. Die ons bemoedigen. En dan wordt de Heer Jezus wordt dan voorgesteld als een soort, ik bedoel het met alle eerbied, een soort helpdesk of een wegenwacht waar je naartoe kan met je problemen als je vastloopt. En als je niet meer verder kan, dat hij even weer je problemen oplost. Maar dat is niet het evangelie van het kruis. En daarom lijkt het mij goed om daar vanmorgen wat, ook al heb je het misschien al heel vaak gehoord, dat evangelie is iets wat vaak centraal staat in de prediking. Maar ik hoop toch dat u weer opnieuw dingen zult ontdekken van de rijkdom van het kruis. En dat het jullie hart zal vervullen met een ontzag, maar ook met liefde voor God. En dat we daardoor ook veranderd naar huis zullen gaan. Dat is mijn gebed ook voor deze morgen. Nou, bij die Galaten, de mensen uit Galatië, daar was dat ook min of meer aan de hand, dat het evangelie aangepast werd naar dat wat de mensen wilden horen. In Galaten lezen we dat ook aan het begin. Hè. Paulus die zegt dat al vanaf vers 6. Normaal gesproken begint hij altijd met bemoedigingen en dingen die hij in de gemeente ziet wat aanspreekt en wat heel bijzonder is. Maar hij begint in deze brief direct eigenlijk al heel confronterend van, ik verwonder mij erover dat jullie dat evangelie aanpassen. Dat jullie dat weer gaan aanpassen naar dat wat jullie willen horen. Dus hij begint zijn verbazing uit te spreken. Nou, die gemeente die was door Paulus gesticht. Hij was op de tweede zendingsreis. Paulus maakte zendingsreizen door de wereld om over de Heer Jezus te vertellen. En dan kwam hij op zijn tweede zendingsreis langs Galatië. En daar heeft hij dus een kleine gemeente gesticht. En later schreef hij vaak brieven naar die gemeentes om ze weer dingen bij te leren, dingen weer aan te scherpen en dingen weer te benadrukken. En dat heeft hij dus ook in deze brief gedaan. Maar het was het probleem, nadat Paulus daar weggegaan was, kwamen er andere mensen daar in die gemeente bij. Die kwamen of dat ze in de gemeente zelf horen, maar ik denk zelf dat later mensen die achter Paulus aangingen als het ware. Ze worden Judaïsten genoemd. En die zeiden, die Paulus, wat hij verkondigd heeft, dat evangelie, dat is wel mooi. Maar het is nog niet af. Het is nog niet alles. Er moet nog wat bij. Het is niet genoeg. En die kwamen dat dus eigenlijk, valse leer in die gemeente brengen. Allerlei extra wetten en regels moesten ze gaan navolgen. En ze moesten besneden worden. Want anders was het niet genoeg. Dus dat geloof alleen, genade alleen, wat Paulus heel sterk benadrukte, dat was wel goed. Maar er moest toch ook nog wat bij. Dat we allerlei dingen moesten onderhouden. Dat we weer terug moesten naar de Joodse wetten. En ook besneden moesten worden. En zo pasten ze het aan. Dus het volbrachte werk van Jezus Christus was niet genoeg. En het was, Paulus die komt dan in actie. Want hij ziet dat de mensen weer eigenlijk, weer onder, onder een juk terechtkomen. Onder het wetticisme of onder, dat ze weer gebonden worden. In plaats van dat ze bevrijd worden door het evangelie, worden ze weer gebonden door het evangelie. En dan komt Paulus in actie en dan schrijft hij deze brief. En hij zegt het in vers 6. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afkeert van hem die u in genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Terwijl er geen ander evangelie is. Vers 7. Er zijn mensen die in verwarring geraakt. Wie heeft er nou gelijk? Heeft Paulus nou gelijk? Of hebben die Judaïsten nou gelijk? En zo kwamen die mensen weer in verwarring. Vanmorgen wil ik dat evangelie toch ook, misschien zit er wel iemand hier die dat nooit voor zichzelf echt begrepen heeft. Nooit voor zichzelf echt dat evangelie, daar moet je ogen voor geopend worden, wat het nou is. Dat evangelie van het kruis. En daarom wil ik dat ook uitleggen. Misschien ook wel voor degene onder ons die, om het nog helderder te krijgen, om het aan anderen te delen, om anderen door te geven. En dan wil ik beginnen om dat uit te leggen met een vraag. En die vraag die luidt als volgt. Als u deze week of zelfs vandaag nog zou sterven, wat zou dan de reden zijn dat God u of jou in de hemel moet toelaten? Dus als u of jij vanavond sterft of deze week, of als ik zou sterven, wat zou dan de reden zijn dat God zou zeggen dat u of jij in de hemel mag komen? Nou, als je dat aan een mens op straat zou vragen, of misschien ook wel aan jou of aan u, van als je daarover nadenkt, dan zijn er heel veel mensen die komen met allerlei doelwoorden. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb dit niet gedaan, ik heb dat niet gedaan, en ik heb niet zo heel extreme dingen gedaan. Ik ben best altijd heel vriendelijk voor mensen, ik heb iedereen gerespecteerd zoals die is. Ik lees zelfs in de Bijbel. Ik bid. En ik heb toch redelijk netjes geleefd. Dat is wat je vaak hoort. Dat mensen aankomen met allerlei doelwoorden, met allerlei dingen. Waardoor ze dus dat recht op de hemel denken te hebben. Als je dat nou moet vergelijken met deze twee handen. Als hier God is en als wij hier zijn. Dan denken heel veel mensen door allerlei dingen te doen dat ze langzaamaan steeds dichter bij God komen. Bidden, Bijbel lezen, netjes leven. En ga alle religies maar in deze wereld erop na. Onderzoek ze maar en allemaal zullen ze zeggen je moet dit en je moet dat. En dan kom je steeds dichter bij God. En dan zal je langzaamaan dus geaccepteerd worden door God. Door allerlei dingen te doen. Maar het evangelie, mensen, is niet iets wat je moet doen en wat je allerlei dingen, allerlei wetten en regels of zuilen of wat ook, dat je allemaal dingen moet doen. Maar het evangelie van het kruis, het evangelie van het christelijke geloof is dat de hemel een geschenk is. Dat je daar niks voor kunt presteren, maar dat je het kan ontvangen als een geschenk. En dat is al het andere wat je hier aan aanpast en aan bij gaat doen of aan af gaat doen, dat is een vals evangelie. En is een door de mensen bedacht evangelie. Kijk, als wij het evangelie zouden moeten bedenken, of als ik het tenminste zou moeten bedenken, had ik denk toch dat je allerlei dingen moest voldoen en dan zou het goed zijn. Maar het evangelie is dat we er niets voor hoeven te doen of niks aan kunnen doen zelfs, dat wij juist in plaats van dichter bij God, dat we juist verder van God elke dag afgaan door onze zonde en door ons leven voor onszelf. Maar dat God er dus alles aan gedaan heeft, dus om naar ons toe te komen. En Paulus die zegt het nog veel scherper. Hij zegt niet, het is een vals evangelie. Hij zegt, als je iets anders verkondigt, in vers 9, dan ben je vervloekt. Dus daar spreekt hij de vloek over uit. Als je het evangelie gaat aanpassen als iets van de mensen. Als wij iets moeten bijdragen, als wij God een handje gaan helpen. Als wij 1% bij wijze van spreken maar moeten helpen. Dan is dat een vals evangelie. En in vers 11 zegt hij, het evangelie is niet naar de mens. En zijn andere vertaling zegt, het is geen product van mensen. Wij zouden bedenken dat we allerlei dingen moesten doen of allerlei dingen moesten laten. Maar het evangelie is geen product van mensen, is niet naar de mens. En daarom is Paulus zo fel. Hij wist als geen ander dat wij het nooit zouden redden door allerlei dingen te doen. Want dan vergeten we ook een heel belangrijk iets. Als wij denken dat wij tot God kunnen opklimmen door allerlei dingen na te leven. Want dan vergeten wij dat als wij inderdaad zouden opklimmen tot God, dat er nog zonde tussen staat. En stel je voor dat, nogmaals, dat dit God is en dat wij dit zijn. En we zouden tot God opklimmen, dan staat altijd daar onze zonde nog tussen. Als dit nou even de zonde symboliseert. En dus als wij, hoe dicht wij bij wijze van spreken ook door onze goede dingen, goede daden tot God zullen naderen, zou altijd die zonde daar nog tussen staan. En die zonde kunnen wij niet wegpoetsen door allerlei extra goede dingen te gaan doen. En want wees nou eerlijk, als je een boete hebt verdiend, als de politie een boete heeft uitgeschreven omdat je iets overtreden hebt, dan kan je dat niet door goede voornemens zeggen van nou, kan die boete niet, ik beloof voortaan altijd goed op de snelheid te letten. Dat zou een dwaze politie zijn, geen rechtvaardige politie, als die zegt, oké, rij maar door. We kunnen onze boetes, onze zonden, kunnen we niet wegpoetsen door goede daden. En nogmaals, stel dat je het zou kunnen bereiken, het zou je nooit lukken, maar al zou je zo dicht bij God komen, dan zou er altijd nog die zonde tussen staan. En Galaten 3 zegt het, door 1 zonde ben je al onder de vloek van God. Door 1 zonde, al zal je bij wijze van spreken heel je leven niet zondigen, maar 1 ding gedaan hebben. Dan ben je al onder de vloek. En ik wil het nog verduidelijken nog met een ander voorbeeld. Stel dat je dit glas water, wat heel schoon water is, al zou dan maar bij wijze van spreken 1% of 10% rioolwater erbij gaan. Hè, wat zo uit de wc gehaald wordt en daarbij gedaan wordt. Ik denk dat niemand dat glas zou willen opdrinken. Dus al zou je goed leven, al zou je bij wijze van spreken aan alles voldoen, maar 10% onreinheid, 10% zonde in je leven zijn. En het is veel meer, daar ben ik van overtuigd, bij een ieder van ons, hoe braaf en keurig dat we er ook uitzien. Maar dan zijn we dus onder de vloek. En beseffen wij dat? Dat wij, als wij voor onszelf nog leven, dat je dan onder Gods vloek ligt. Dat als het ware een donkere wolk boven jou hangt. Waar Gods vloek op je rust. Dat God je niet kan binnenhalen in de hemel op grond van alles wat jij gedaan hebt. Of niet gedaan hebt. Maar dat hij je moet straffen. Besef ik dat ook als ik naar de mensen om me heen kijk. De mensen in mijn straat. De mensen die God niet kennen. Mijn medestudenten. Dat ze onder die vloek van God liggen. En als ze daar niet onder bevrijd worden, dat het dan voor eeuwig te laat is. Beseffen wij dat? Dat de mensen, ja, als het ware, en ik heb dat wel eens horen uitleggen, het is best een heel confronterend voorbeeld. Maar eigenlijk is het zo dat ieder mens die zonder God leeft, dat die als het ware al aan de galg hangt met het touw om zijn nek. En het enige wat nog moet gebeuren, of wat er kan gebeuren, is dat de dood het krukje onder ons vandaan slaat en we hangen voor eeuwig onder Gods vloek. We zijn voor eeuwig, ja, zullen we krijgen wat we gewild hebben. Namelijk, ja, dat we onder die toren zullen liggen. Beseffen wij dat, mensen? En dat is ook een kant van God, zijn rechtvaardigheid, die we niet moeten wegpoetsen. Die we niet in de evangelieverkondiging moeten weglaten. Want juist als we dit beseffen, als we dit op ons in laten werken, dan wordt dat evangelie ons nog kostbaarder. Ons nog ja, dan gaan we het nog meer lief krijgen. Maar die ene kant dus van God, zijn rechtvaardigheid. En dat hij op grond van zijn heiligheid en rechtvaardigheid ieder mens die gezondigd heeft, moet straffen. Dat is één kant. En de andere kant is van God. En dat is niet net als yin-yang 50-50%. Maar dat is 100-100%. En dat, ja, die twee kanten van God, dat die aan de ene kant zijn liefde, waarmee die ieder mens, dat staat zo vaak in de Bijbel, ieder mens wil dat hij niet verloren gaat. God wil niet dat wij voor eeuwig verloren gaan. Maar aan de andere kant moet hij, vanwege zijn rechtvaardigheid ons, moet hij ons straffen. Moet hij ons dat geven wat wij zelf gewild hebben. En die twee kanten van God, die zie je zo mooi en zo bijzonder bij elkaar komen bij het kruis van Golgotha. En want God, nogmaals, ik bedoel het met alle eerbied, heeft als het ware een probleem. Want aan de ene kant heeft hij zijn rechtvaardigheid, waar hij aan vasthoudt. En aan de andere kant die liefde, waarmee hij ieder mens tot zich wil trekken. Hij is daar zelfs zijn eigen zoon voor naar deze aarde gestuurd. Hij is zelfs, hij heeft er alles aan gedaan. En die twee kanten van God, die 100%, 100%, die heeft hij bij elkaar gebracht op het kruis van Golgotha. En als je wil weten hoe God over de zonde denkt, hoe hij denkt over onze onvergevingsgezindheid, over onze wrok, over onze gemene dingen, hoe God denkt over onze trots, dan moeten we eens naar Golgotha gaan. Want daar op Golgotha, daar zien wij dat wij niet geestelijk gehandicapt waren. Geestelijk gesproken bedoel ik dat. Of dat wij ziek waren in zonde of zwak waren. Maar dat we verloren zouden gaan als hij niet aan het kruis ging. Juist op Golgotha, daar zien wij dat Jezus niet kwam om ons leven compleet te maken of nog een extra dimensie aan ons leven te geven. Maar dat hij kwam omdat wij reddeloos verloren zouden gaan zonder hem. En daar op Golgotha, daar zien wij de heilige, reine Zoon van God. Die altijd gericht was op de wil van zijn Vader. Die altijd 100% zijn glas schoon gehouden heeft. En daar op Golgotha, daar zien wij dat die golven van Gods toren, die er wel degelijk zullen zijn, die er wel degelijk moeten zijn, die toren en die wraak van God, die zijn daar over hem heen uitgestort. De beker met onze gore zonde, met onze doortrapte, geniepige, godsdienstige zonde, die zijn daar in een ogenblik, in een paar uur tijd, heeft hij die beker tot op de laatste druppel leeggedronken. En hij, hij heeft het tot op het laatste, tot op de laatste druppel leeggedronken. En dat voor de zonde die wij zo makkelijk doen. En ik weet niet of dat jullie wel eens bij een stuwdam gestaan hebben. Ik heb er in de vakantie vorig jaar nog bij gestaan, zo'n stuwdam. Zo'n hele grote wand met beton zie je dan. En jij staat er als kleine mensje onderaan die stuwdam. En dan zie je die meters beton en daarachter liggen liters, duizenden, miljoenen liters water. En stel je nou voor dat jij daar zou staan. En er zou opeens een scheur uitbreken in die stuwdam. En die duizenden liters water, miljoenen liters water komen in één keer op je af. Nou, het is een klein voorbeeld van wat de Heer Jezus op het kruis van Golgotha op zich af heeft gekregen. De wraak, de toorn van God die over hem uitgestort is. Tot op de laatste druppel. En dat staat ook in Galaten 3, vers 13. Hij is geworden tot een vloek. Dus die vloek die over ons had moeten uitgestort worden, als de bliksem die ons had moeten treffen, is over de Heer Jezus uitgestort. Is over hem, ja, uitgegoten. En daarom kermde hij het uit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U had ons moeten verlaten. Maar waarom hebt u mij verlaten? Ik, de heilige, de reine Zoon van God. Waarom heeft u mij verlaten? En toch, hij hing daar niet als een martelaar. Hij hing daar als verlosser. Als middelaar. Hij wilde die twee kanten van God bij elkaar brengen. Op het kruis. Hij vroeg, gooi het maar over mij heen. Zodat zij vrij uit mogen gaan. Vermaal mij maar tot poeder. zodat de mensen heel zullen blijven. En daar zien we dus dat die, ja, om nog even terug te komen op die handen. Wat heeft nou Jezus op Golgotha gedaan? Hij als God is mens geworden. Is gelijk geworden aan de mensen. Is één geworden met de mensen. En dat niet alleen, dat zou al heel bijzonder zijn als hij alleen al mens werd. Maar hij zegt, die straf, die zonde die op die mens rust, leg die maar op mij. De straf die ons tevreden aanbrengt, is op hem gelegd. Hij is eronder bezweken. Hij is eronder onder bezweken. Dus de straf is op hem gelegd. De striemen die ons hadden moeten treffen, zijn op hem terneergekomen. En zodat wij vrijheid tot God kunnen gaan. Zodat wij niet meer allerlei dingen hoeven te doen. Zodat wij niet meer hoeven te presteren, op hoeven te klimmen tot God. En moeten voldoen aan allerlei eisen. En wij kunnen, als we dit evangelie aanvaarden. Als we dit evangelie aannemen. Als we dit evangelie door onze knieën daarvoor gaan. U hebt mijn schuld gedragen. Kunnen wij vrijuit tot God gaan. Is niet meer die zonde wat ons tegenhoudt. Om in zijn nabijheid te komen. En daarom mensen, dat is het evangelie. De blijde boodschap. En dat evangelie, dat woordje, dat werd in de tijd van de Bijbel gebruikt als een boodschapper. In naam van de koning een goed nieuws moest brengen. Als er bijvoorbeeld oorlog geweest was, was overwinning behaald. Dan riep er een boodschapper, evangelion, evangelie, blijde boodschap. We hebben gewonnen, de strijd. Nou, die blijde boodschap, die mag ik jullie vanmorgen brengen. En daar gaan we niets bij doen. Niets van onszelf. Hij heeft alles gedaan. Niet dat wij allerlei dingen hoeven op te knappen, op te werken. En wij hebben een klap verdiend, als het ware. Maar we krijgen een kus. Dat is het evangelie. Mensen, als je hier iets van af gaat doen, dat snap je wel dat Paulus, als we dit gaan aanpassen. En dat wij toch nog wat allerlei dingen moeten doen. Als we dat gaan doen. En dat volbrachte werk gaan morrelen. Of gaan. Ja, dat we daaraan gaan zitten morrelen. Ja, dan snap je wel dat Paulus in actie komt. En dat Paulus zegt van mensen, dat is niet het blijde boodschap. Dat is niet het heerlijke verlossingsplan geweest. En dan wil ik het toch ook nog wat gaan toepassen voor onszelf. Zoals we hier zitten. Ik heb het gisteravond, toen ben ik met Krit ook bij de jongeren geweest, heb ik het ook gezegd. Stel dat er onder jullie nog één is van die jongeren die de Heer Jezus niet kent, die dat evangelie nooit eigenlijk hebben begrepen. Dan hoop ik en bid ik dat je vanmorgen mag zien dat er voor iedereen hoop is. Dat je niet eerst aan allerlei eisen moet voldoen. We hoeven niet eerst onszelf dit en dat en dat. We mogen komen zoals zondaar als we zijn. En want misschien ziet jouw glas er wel helemaal zwart uit. Misschien heb je zoveel dingen gedaan. Waardoor je glas troebel, vies is geworden. Maar vanmorgen mag ik jullie vertellen dat de toorn van God over die zonde die jij verdiend hebt. Rechtvaardig verdiend hebt. Dat de Heer Jezus dat heeft willen dragen voor jou. Als jij op de knieën gaat vandaag. Als jij in oprechtheid je zonde beleidt, met naam en toenaam. En als jij erkent dat jij die straf verdient had. Dat jij degene was waar die toren van God op had moeten komen. Dan mag je dat, met dat je dat erkent. En dat je erkent dat je het niet waard bent. Mag je dat grote geschenk aannemen. Dat evangelie wat als een geschenk uit de hemel komt. Als een geschenk wat op jouw schoot vanmorgen gelegd wordt. En wat doe je? Duw je het weer van je af. Met allerlei redenen. Of in verwondering, in verbazing dat je dat evangelie aanneemt. En als het goed is word je dan heel klein. Hij voor mij. Dat ik eigenlijk de eeuwige dood had moeten sterven. Maar ik wil het vanmorgen ook toepassen voor ons die mogen geloven. die dat evangelie hebben aangenomen, die dat evangelie hebben aanvaard. Want ik weet niet hoe u denkt over zonde, of hoe u denkt over genade. Is het misschien vanzelfsprekend geworden voor u? Ja, natuurlijk vergeeft hij. Hè? Ja, we vallen allemaal nog wel eens in zonde en we doen allemaal nog wel eens fout en we zijn niet volmaakt. Maar beseffen wij wat het Jezus gekost heeft? Beseffen wij wat dat iedere zonde die wij zo weer even doen, nadat wij tot geloof gekomen zijn, dat het eigenlijk een nieuwe spijker is in zijn handen? Want het evangelie is gratis, maar het is niet goedkoop. Het evangelie heeft alles gekost. En daarom kan je niet zomaar lichtvaardig denken over we blijven nog zondaar. Want het evangelie is niet alleen om je van de straf of de schuld te bevrijden. En heel vaak blijft het daarbij haken bij christenen. Dan zeggen ze, ja, hij heeft mijn straf, mijn schuld weggenomen, maar mijn zonde niet. Ik ben nog een zondaar. En natuurlijk belijden we dat, maar we kunnen het zo makkelijk zeggen. En stel je voor dat er nou een jongen hier onder ons is, een wat jongere iemand, en die zou 20 euro uit zijn moeders portemonnee stelen. Stel je voor dat er iemand zou zijn die dat gedaan heeft, of zou doen. Die pakt dus 20 euro uit zijn moeders portemonnee om beltegoed te kopen of zo. En dan later gaat het toch knagen aan hem. Het is eigenlijk niet goed, hè, dat ik van mijn eigen moeder 20 euro steel. Dat hoort toch niet? Dus hij gaat naar zijn moeder en zegt, sorry mama, ik moet eerlijk zeggen, ik moet u eerlijk belijden. Ik heb 20 euro uit uw portemonnee gestolen. Nou, zegt die moeder, zijn lieve moeder, ja, natuurlijk wil ik je dat vergeven. En dat je die 20 euro gestolen hebt, het is goed dat je dat eerlijk zegt. En ze houdt haar hand op om die 20 euro weer terug te krijgen. Nee, dat wil ik niet. Ik wil alleen dat u de zonde vergeeft of dat u de schuld vergeeft. Dat u alleen, dus ja, dat u dat vergeeft dat ik dat beleden heb, maar ik wil wel die 20 euro houden. Nou, die moeder is nogmaals een lieve moeder en zegt, oké, goed, ik ben blij dat je het gezegd hebt. En vooruit, je mag die 20 euro houden. Ja, de volgende dag, dat is natuurlijk de eerste stap naar de criminaliteit bevorderen, pakt hij weer 20 euro en komt hij weer bij zijn moeder. Ja, mama, sorry. Nou, en je weet, het verhaal kan je wel verder afmaken. Stel je nou voor dat zo'n moeder zou zijn, die dacht, oké, ik wil het wel vergeven, maar ik wil wel, die 20 euro mag je houden. Stel dat God nou zou zijn, zou God ook zo'n onverstandige God zijn? Dat hij wel onze schuld vergeeft, maar dat je de zonde nog mag blijven vasthouden. Dat je de zonde nog mag blijven doen, met een goedkoop beroep op de genade. Mensen, het evangelie is niet alleen om onze schuld te bevrijden, om ons van die vloek te bevrijden, maar ook om die zonde van ons af te halen. En heel veel mensen vergeten dat. En natuurlijk weet ik dat je zonde kunt doen, onbewust, die zomaar opeens in je gedachten kunnen komen waar je helemaal niet van weet. Maar ik heb het nu over zonde die je bewust blijft doen, waar je aan vast blijft houden. Waar je van weet dat het niet goed is in je leven en je blijft ze toch vasthouden. Net als dat jongetje. Je blijft die 20 euro vasthouden. Terwijl je weet dat God het van je vraagt om dat op te geven. En dan zou je eigenlijk, waar Jezus voor gewaarschuwd hebt, een wit gepleisterd graf zijn. Van buiten mooi. Je schuld is betaald. Maar van binnen ben je nog vol onreinheid. En vol dorre doodsbeenderen. Smerigheid en zonde. Het evangelie is ook om ons te bevrijden van onze zonde. En dat is wat ook in Galaten telkens weer terugkomt. Waar Paulus ook op wijst. Dat is de andere kant van de evangelie. Het is gratis, maar nogmaals, het is niet goedkoop. Maar het evangelie is ook geen half evangelie. Zo van, ja, we kunnen van onze schuld en zonde bevrijd, of van onze schuld bevrijd worden, maar niet van onze zonde. Daar is evangelie is ook bedoeld om ons daarvan te bevrijden. En Paulus zegt in Galaten 2 vers 20, niet ik leef meer. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Als Christus in jou leeft, zou hij dan niet die zonde kunnen overwinnen die in jou is? Waar je al jaren mee worstelt, waar je al jaren vasthoudt. Zou hij dat niet kunnen? als Christus in jou leeft. En hij zegt in Galaten 4, vers 16, ik bid voor jullie gelaten, dat Christus een gestalte in jullie krijgt, dat Christus openbaar komt in jullie leven. Dat jullie Christus gaan vertonen. Dat is zijn gebed voor de gemeente. Voor degenen die het evangelie hebben aangenomen, dat we de Heer Jezus gaan weerspiegelen. Met alle lek en gebrek zou ik willen zeggen, maar wel dat onze gezindheid is om, ja, om ons inderdaad ook van zonde los te maken en om voor Hem te gaan leven. Dus dat evangelie, dat is ja, iets wat we gratis kunnen ontvangen, wat ons alles geeft, maar het eist ook wel alles van ons. Het vraagt alles van ons, alles van ons leven. We hebben het gisteravond daar met de jongeren over gehad, ons eigen ik, de kern, die vraagt hij. En dat is de consequentie van het evangelie. Dat hebben we ook gelezen in 2 Korinthe 5, had ik zelf voor mezelf nooit gelezen. 2 Korinthe 5, staat iets, stel dat ik een quiz zou doen en ik zou vragen aan jullie van wat is de reden dat de Heer Jezus aan het kruis is gestorven? Nou, dan kun je heel veel antwoorden bedenken. He, bijvoorbeeld dat hij aan het kruis is gestorven om ons van de schuld weg te nemen. Dat hij het voor mij deed. Dat wij niet eeuwig verloren hoeven te gaan. Dat hij dat deed om zijn vader te verheerlijken. Je kan heel veel antwoorden bedenken. Maar hier in 2 Korinthe 5 vers 14, of sorry vers 15, staat ook een hele belangrijke reden. Waarom is Jezus aan het kruis gestorven? En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Ja, hier zou je een streep onder kunnen zetten. Hij is voor allen gestorven, opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven. Leven voor jezelf. Het leven ook als gelovige kun je helemaal leven voor jezelf. Dat je de Heer Jezus alleen op zondag hebt, maar niet in de rest van deze week. Dan leef je voor jezelf. Maar hier staat, de Heer Jezus is aan het kruis gestorven, opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven. Voor onze eigen agenda. Voor onze eigen ideeën, eigen plannen, eigen alles wat, ja, alles met, waar je zelf voor jezelf om draait. Maar het evangelie, mensen, kruis heeft daar gestaan op Golgotha, opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven. Paulus zegt het in Galaten 2. Ik ben aan het kruis gegaan. De ik is een streep doorheen gegaan. En Christus leeft nu in mij. En daarom, ook voor degenen die onder ons die dat evangelie hebben aangenomen, moet je dat voor jezelf maar eens afvragen. Waar leef ik voor? Wat is nou echt het doel in mijn leven? Leef ik nog voor mezelf? Of leef ik voor Hem, die voor mij aan het kruis is gestorven? En dan wil ik tenslotte ook in een voorbeeld nog iets over zeggen. Een voorbeeld van, of een verhaal eigenlijk. Een prachtig verhaal. Waarin ook iemand was die eerst helemaal voor zichzelf leefde. Maar die op een gegeven moment echt zicht kreeg op het kruis. Waar de Heer Jezus hing. Bloedend, stervend, lijdend. En het vanaf dat moment ook niet meer voor zichzelf ging leven. Maar voor Hem, die voor Hem gestorven en opgewekt is. Het was namelijk zo dat er een paar honderd jaar geleden een meisje was. Een zwervermeisje, een straatkind. En die werd op een dag geroepen door een schilder. En die schilder stond erom bekend dat hij heel goed kon schilderen. En die had dat meisje van de straat afgehaald en die gaf daar geld voor. En dan wilde hij dat meisje gaan schilderen. Nou, het meisje zat daar in dat atelier en ja, kon moeilijk stilzitten. En die keek een beetje om zich heen. En op een gegeven moment zag ze daar een schilderij aan de muur hangen, wat die schilder al een keer gemaakt had, van Jezus die de doornenkroon op had. En ja, dat hij dus moest lijden en sterven voor, ja, voor onze zonde. En dat meisje was er helemaal niet mee bekend. En telkens weer keek ze naar dat schilderij en dan zei die schilder, stilzitten, ik wil jou schilderen. Maar telkens weer keek ze naar dat schilderij en op een gegeven moment zei ze, u moet zeker wel heel veel van hem houden. U moet zeker wel hem heel erg lief hebben dat hij dat deed. Dus waarschijnlijk was ze er toch wel wat mee bekend. Maar ze had er iets van begrepen wat het hem gekost heeft. Maar die man die wilde daar niet over nadenken. En die werd er door afgeleid. Zei, u moet zeker wel heel veel van hem houden. En toch bleef dat zinnetje in dat hoofd van die man haken. U moet zeker wel heel erg veel van hem houden. En toen heeft die schilder opnieuw is die gaan zitten. En heeft hij opnieuw een schilderij gemaakt. Precies hetzelfde, maar met een hele andere houding. Met een hele andere intentie. En omdat hij nu echt besefte. Van we kunnen wel de Heer Jezus afbeelden in een schilderij. Maar het was toen de eerste keer dat hij deed. Niet met zijn hart. Niet met vanuit een nieuwe optiek. En toen heeft hij het nog een keer geschilderd. Met een hele andere instelling. En dat schilderij is een heel beroemd schilderij geworden. Dominico Fecti. En dat hangt ergens in een museum. En nou, jaren later, dus wel in diezelfde eeuw, jaren later kwam daar in dat museum een man langs dat schilderij. Dat tweede schilderij. Waarin de liefde voor de Heer Jezus is ingelegd. En terwijl die man daar langs dat schilderij liep, dat was graaf Ludwig van Zinzendorf. Dat is wel een bekende persoon. Een graaf, dat is ook een hele beroemde man. En die man die liep daar langs dat schilderij. En ja, hij keek naar dat schilderij, hij keek naar wat hij daar zag, maar hij keek ook naar die woorden die eronder stonden in het Latijn. En daar stond onder, dit deed ik voor u. Wat doet u voor mij? En de geschiedenis die zegt dat hij daar wel een dag lang helemaal verslag van was. Dat hij een dag lang daarover nagedacht had. Dit deed ik voor u, wat doet u voor mij? En die graaf Ludwig van Zinzendorf, dat was een rijke man. Die heeft later, terwijl hij daar, dat heeft zijn hele leven op zijn kop gezet. Het was wel een christen, al voor die tijd, maar dat schilderij, dit deed ik voor u, wat doet u voor mij, heeft wel zijn hele leven op zijn kop gezet. En hij heeft hij woonde op een soort een grote ruimte, zo'n kasteel, zo'n chalet misschien. Met een hele grote ruimte daaromheen. En daar heeft hij allerlei mensen opgevangen. Vanuit gebieden waar christenen vervolgd werden. En die graaf die heeft dus daaromheen allerlei appartementen of huizen gebouwd. Of weet ik wel hoe hij dat gedaan heeft. Maar hij heeft allerlei mensen opgevangen. Vanuit heel Europa die daar vervolgd werden. En al die mensen die kwamen daar op dat terrein terecht. En in eerste instantie was dat heel lastig. Want het waren mensen met verschillende achtergronden. Ook kerkelijke achtergronden. En dat ging in eerste instantie allemaal. Het liep dat van gemeter. Mensen maakten ruzie over allerlei leerverschillen. Maar als je dat boek leest. Wat hierover gaat. Dan lees je op een gegeven moment ook dat er een herleving komt. Een opwekking ook onder die mensen. En die graaf Ludwig van Zinzendorf. Die heeft enorm veel in zijn leven gedaan. Ook dit deed ik voor u, wat doet u voor mij? Om de Heer Jezus uit dankbaarheid te dienen. En alleen al in zijn leven zijn er 200 zendelingen vanuit dat Herrnhut, dat zo heette dat waar hij zat, Herrnhutters, dat kennen jullie misschien wel. Vanuit Herrnhut zijn er 200 zendelingen over de wereld gegaan. Overal naartoe. En er wordt gezegd dat hij voor duizenden mensen tot zegen geweest is. Voor duizenden mensen die door zijn preken en zijn door zijn werk tot geloof gekomen zijn. En dan weet ik dat wij allemaal geen graaf Ludwig van Zinzendorf kunnen zijn. En we voelen ons misschien heel erg klein, heel erg zwak, tenminste ik wel. En kan ik nooit dat bereiken wat hij bereikt heeft. Maar ik hoop wel dat datzelfde vuur wat er vanaf dat moment in dat hart van die graaf is gekomen. Dat vuurtje bij u. Bij jou weer opnieuw aangewakkerd wordt. Want dat hebben we nodig. Ook hier in Limburg. Brandende harten voor de Heer Jezus. Mensen die op hun manier. Op hun wijze. We hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn. maar door ons, ja, door God laten gebruiken. En ik ben ervan overtuigd, als u het gereedschap klaar ligt, dan zal God werk voor u vinden. Als u, dan zal hij werk vinden wat precies bij u past. Wat precies bij u hoort. Want nogmaals, het stond ook in het gemeenteblaadje, we hoeven niet geschikt te zijn, maar wel beschikbaar. En dat is mijn gebed ook van vanmorgen, voor vanmorgen. Ik hoop ook dat u vandaag nog eens de tijd neemt om ook onder dat kruis te staan. En om in gedachten daar te staan. En ook de jongeren die vandaag daar ook verder over na gaan denken. Over waarom Jezus? Waarom dat kruis? Dat ze daar onder zullen staan en in het besef de toorn en de vloek van God, dat die op zijn schouders terecht zijn gekomen. Om ons van de zonde te bevrijden. En omdat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor Hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Amen.